Vandaag is het staakt het vuren ingegaan in Libanon. Maar hoe houdbaar is dat staakt het vuren? Het lijkt erop alsof Hamas door het staakt het vuren in Libanon ook weer open zou staan voor het sluiten van een mogelijke deal met Israël. En dan komt een belangrijk onderwerp weer op de onderhandelingstafel. De vraag: komen de ruim 100 Israëlische gegijzelden na ruim 14 maanden toch vrij? Wat zegt de Joodse traditie over gijzelingen en mag je eigenlijk wel onderhandelen over mensenlevens? We bespreken dat en veel meer met Rabbijn Evers. Rabbijn Evers, van harte welkom.
Goedemiddag.
Ja, voordat we al die onderwerpen gaan bespreken, want het zijn best ingewikkelde, beladen onderwerpen, gaan we ook naar het nieuws toe. We hebben het al genoemd, staakt het vuren in Noord tussen Israël en Libanon. Wat dacht u toen u gisteravond hoorde dat dat staakt het vuren er ging komen en vandaag dus ook echt is?
4 uur ingegaan. Ik was heel blij. Allereerst ben ik heel blij dat het bloedvergieten stopt, want het heeft uiteindelijk heel weinig zin. En al, we spreken natuurlijk vanuit onze kant. Ik zie daar families die opeens geen kinderen meer hebben. Of families die voor de helft weggeschoten zijn. Die geen vaders meer hebben. Vreselijk. Je ziet die weeskinderen, die 5, 8.
Ja, het lijden is enorm.
Het lijden is enorm. Die vrouwen die dat allemaal moeten meemaken. Dat is echt heel, heel erg. En ik hoop dat het een beetje stopt.
Ja.
En dat ziet er nou uit.
Denkt u dat het gaat stand houden, dit staakt het vuren?
Als ik eerlijk moet zijn, vrees ik dat het misschien wel in de komende maanden stand houdt. Maar uiteindelijk is de Israëlische aanwezigheid in Israël is een doorlopend conflict eigenlijk. Doorlopend oorlog.
Ja.
Doorlopend halve oorlogen. Het is vanaf 7 oktober 2023 tot 7 oktober 2024 zijn er 21.300 raketten afgeschoten op Israël vanuit eigenlijk 7 fronten.
Mm.
En niemand staat daartoe. Nee. Geen Nederlandse, geen Duitse, geen Franse regering zou dat toestaan dat
dus
dat gebeurt.
Israël ook niet.
Nee, dus Israël ook niet. En dat komt ergens vandaan. Er zit een hoop agressie rond dat kleine Israël.
Ja.
En ik hoop dat het stopt, maar de geschiedenis leert dat het steeds weer oplaait.
Ja. Wat verwacht u eigenlijk? Want nu is er dus een staakt het vuren in het noorden. Is dit ook het einde van Hezbollah?
Denk het niet. Want Hezbollah is veel breder vertakt en heeft veel meer plaats waar ze opereren natuurlijk. En weer kunnen hergroeperen en weer kunnen opbouwen. Maar ik hoop dat het land Libanon zo verstandig is om dat zoveel mogelijk in te perken.
Ja.
En met name die agressie zonder enige reden, want er is helemaal geen landoorlog gaande. Er is geen enkele reden om die oorlog te vieren, behalve gewoon heel expliciete haat tegen Israël of tegen Joden.
Ja. Hamas die heeft aangegeven vanochtend dat ze ook weer zouden openstaan voor een mogelijke deal. Misschien wel geïnspireerd door het staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Wat zou dat nou betekenen voor de gijzelaars?
Ik denk dat het heel veel betekent. Mm. Want die gijzelingskwestie is bijna niet oplosbaar.
Nee.
Dan kun je nog vragen, hoeveel moeite heeft de regering gedaan om die mensen vrij te krijgen? Ik denk dat het best een hoge prioriteit was.
Mm-hmm.
Maar dat de gijzelaars zo verstopt zijn dat ze niet te vinden zijn. Gewoon.
Nee.
Met de beste informatie kun je ze nog niet eens weten waar ze zitten. En dat is een heel, heel heikel probleem wat heel moeilijk is om
te vatten, ja. Daar gaan we het ook in deze uitzending verder over hebben. Een laatste nieuwsbericht, wat we ook al in een eerdere uitzending hebben besproken, is die moord op de Israëlische rabbijn. Een rabbijn Tzvi Kogan, die is vermoord in de Verenigde Arabische Emiraten. En hij werkte daar eigenlijk om de Joodse gemeenschap te ondersteunen. Dat is wat een rabbijn doet. Hij had een Joodse gemeenschap van om en bij de 4000 mensen daar. Wat doet dat u als rabbijn als u zo'n bericht hoort?
Heel veel, want als rabbijn ben je gewoon heel duidelijk herkenbaar als Jood. En je bent eigenlijk een soort schietschijf geworden.
Voelt dat zo?
Ja, zo voelt dat zeker. Ik moet altijd zorgen dat je daar niet in die positie komt, want het is gewoon gevaarlijk. En ze munten het heel duidelijk op, ze richten het op heel duidelijk herkenbare Joden. En dat zijn de rabbijnen meestal.
Dus ja, en merkt u dat ook in de omgeving bij uw collega rabbijnen, dat ze denken van dit kan kennelijk ook gebeuren?
Ja, dat merk ik zeker. En gezien en afhankelijk van de omstandigheden is dat natuurlijk best een reëel gevaar.
Ja.
Ja.
We gaan het hebben over de gegijzelden. We hebben in onze uitzendingen hebben we ze altijd ook in beeld, de foto's. Het gaat om mensen die al 14 maanden, ruim 14 maanden gevangen zitten in Gaza. En waarvan we ook niet weten van wie leeft er nog, wie leeft er niet meer. Nu al 418 dagen. Hoe houden Israëli's hoop dat ze hun mensen weer terug kunnen krijgen?
Ja, je ziet daar baby's, dus kleine kinderen, oude vandaag. Iedereen zit daar gevangen en het is... Ik vrees dat er toch veel meer mensen al om het leven zijn gekomen dan we denken. En het is ook in de geschiedenis van Israël is dat heel vaak voorgekomen. Dat er dus ja, 1000 Palestijnen werden uitgewisseld voor één Gilad Shalit bijvoorbeeld.
Ja, dan bedoelt u inderdaad de Israëlische soldaat die 5 jaar in Gaza heeft gevangen gezeten. En toen geruild is voor ruim 1000 Palestijnse gevangenen.
Ja, en of dat juist is, is een tweede vraag. Ik denk dat het verstandig was om het wel te doen. Maar het is natuurlijk best een hele bedreiging voor de nationale veiligheid.
Ja, nou ja, we noemden ook al net hè, dat Hamas nu mogelijk weer bereid zou zijn tot een deal. Ja. Het eerste wat veel kijkers ook zullen denken, nou dat hebben we vaker gehoord. Dat er gesprekken zijn, dat er onderhandelingen zijn. En telkens is die inzet ook die 100 gegijzelden, 101 gegijzelden. Wat vindt u daarvan? Dat dat een deel is zeg maar van de onderhandelingsstrategie?
Ja. Die gegijzelden moeten een deel zijn van de onderhandelingstafel. Want het is een deel van de Israëlische bevolking en daar draait het om. Daar gaat het duidelijk om. En in de Joodse traditie is dat al heel snel gesignaleerd in al de oude bronnen van 2000 jaar geleden die ook opgeschreven zijn. Het eerste principe is met name onderhandel je met terroristen. En officieel bij vele landen is het we onderhandelen niet met terroristen. Maar in de praktijk gebeurt het natuurlijk toch altijd.
Doet Israël
achter
dat?
De schermen.
Onderhandelen met terroristen?
Maar in de Joodse traditie en dus ook Israël tegenwoordig is het zelfs een gebod. Je moet spreken, want ja, elke mogelijkheid om de terroristen te laten bezinnen en ze, de gijzelaars vrij te krijgen, moet je benutten.
Het is een verplichting, zegt u.
Gewoon een heel harde Joodse verplichting. Je mag zelfs geld wat je ingezameld hebt om een synagoge te bouwen, mag je volledig daaraan
herbestemmen voor dat.
Herbestemmen mag je om mensen vrij te kopen. En dat gebeurt al heel lang.
Mag je deals sluiten over mensenlevens?
Ja, je moet deals sluiten over mensenlevens, want je moet mensen redden. Je bent verplicht om iedereen, als het maar met een klein beetje een redelijke kans is om mensen vrij te kopen en vrij te krijgen. En dat gebeurde heel veel. Niemand weet dat, maar ik weet dat in mijn jeugd werd er onderhandeld over Iraanse kinderen. En via Turkije werden vrijgekocht van Iran. En die dan op een of andere manier in de Joodse gemeente zijn geïntegreerd. Maar het gebeurt dus de hele tijd. En het gebeurde in de middeleeuwen. Er werden schepen gekaapt en de mensen werden verkocht als slaven. En dan had je verplichting om je geloofsbroeders vrij te kopen. Of anderen ook.
Maar in onderhandelingen van gijzelaars, u noemde het net ook al, het bekende voorbeeld van een paar jaar geleden. Gilad Shalit werd ingeruild tegen ongeveer 1000 Palestijnse gevangenen.
Ja.
Dat zagen we ook afgelopen november, dat de gegijzelden toen bij die eerste deal dat er een aantal gegijzelden zijn vrijgelaten. Ook tegen een veelvoud van Palestijnse gevangenen. Hoe ver moet je dan gaan?
Heel ver. We hebben dus een rabbijnse traditie die in de Talmud, het grote boek van wijsheid van het Jodendom, is neergeschreven. En daar wordt gezegd, je mag een gegijzelde niet boven zijn prijs vrijkopen, want dat is een gevaar voor de gemeenschap.
Dat staat in de Talmud, de Joodse uitleg van de Bijbel.
Ja,
eigenlijk.
De Joodse uitleg van de Bijbel. En we hebben een typisch voorbeeld uit de 13e eeuw van Rabbi Meir uit Rothenburg in Duitsland. De graaf van Enzesheim heeft hem gevangen genomen en een ongelofelijke lossom gevraagd. Het was 20.000 gouden marken, dat is een bedrag wat omgerekend in huidige valuta 200 miljoen zou zijn. De Joden waren bereid, de Joden uit Duitsland, bereid om hun geliefde Rebbe, een leraar, vrij te krijgen. Maar hij zei nee, ik blijf in de gevangenis, ik wil niet vrijgekocht worden, want als ik me laat vrijkopen ten koste van de Joodse gemeenschap, dan zijn alle rabbijnen het doelwit en is weer hetzelfde thema.
Dus in de Talmud staat niet tegen elke kost?
Ja, in de Talmud staat zeker niet tegen elke kost.
Ja, hoe verder moet je dan wel gaan?
Ja, er zijn twee argumenten. De Talmud, volgens sommige uitleggingen, spreekt niet over levensgevaar. Als mensen in levensgevaar zijn, mag je veel hogere prijzen bieden. En ten tweede hebben de regering van Israël en de rabbijnen uit Israël hebben overlegd of dit nou echt een rabbinale zaak is of een staatszaak. En de rabbijnen hebben het eigenlijk overgegeven aan de regering, want het een staatsaangelegenheid gaat voornamelijk over de staatsveiligheid. Is het verstandig om één gevangene vrij te laten voor 1000 van onze vijanden?
Nou ja, als we naar dat voorbeeld kijken van die uitruil van 1 op 1000, dan zien we ook dat één van die gevangenen die toen is vrijgelaten in ruil voor Gilad Shalit, later de leider werd van Hamas.
U bedoelt Sinwar?
Ik bedoel Sinwar,
ja,
inderdaad.
Hij is geopereerd in een Israëlisch ziekenhuis. Dus, zijn leven is gered.
Achteraf bekeken, was dat dan wel zo'n slimme zet?
Ja, ik denk dat het wel. Ik vind, bij ons staat het mensenleven centraal. En als we één iemand kunnen redden, dan moeten we dat doen. Het mag niet ten koste gaan van andere mensenlevens in Israël. Dat moet heel duidelijk zijn. Maar het kan. Het kan. En als de regering dat besluit en denkt dat het haalbaar is in verband met de veiligheid van Israël, dan is dat toegestaan. Toegestaan, maar het kan een keer verkeerd uitpakken. Ja, dat is duidelijk.
Hoe komt het dan dat het telkens niet komt tot hun deel?
Ik denk dat de Hamas niet bereid is om deze mensen echt vrij te laten. Echt als een soort onderpand bij zich houden om Israël tot heel vervelende concessies te dwingen.
Ja, ja. Nu zijn er veel Israëli's die zeggen van Netanyahu doet veel te weinig om de gegijzelden vrij te krijgen. Daar wordt ook over gedemonstreerd. Is dat ook zo? Doet hij te weinig?
Dat is voor mij heel moeilijk te beoordelen wat de regering kan. Maar ik denk dat als de regering in staat zou geweest zijn om de gijzelaars te lokaliseren, precies te weten waar ze zitten, ze allang bevrijd aan de kant.
Dat is bevrijding, maar doet hij te weinig om een deal te sluiten?
Nou, dat is mij. Ik kan het niet zeggen, want ik ken niet de achtergronden. Ik kan niet vanaf achter de coulissen meekijken wat er allemaal speelt.
Ja.
En elke keer zie je toch dat als er bevrijdingsoperaties zijn, is de kans natuurlijk groot dat die gijzelaars gewoon tijdens die bevrijdingsoperatie gedood worden.
Ja.
Dus ook dat moet je afwegen. En dat zijn hele moeilijke afwegingen. Ik hoop dat onze Israëlische regering dat zeker hoog op de agenda heeft. Want het is echt een groot goed. Aan de andere kant, ja, soms laat je andere belangen prevaleren.
Ja, want dat wou ik net zeggen. Er spelen natuurlijk ook andere belangen mee. Namelijk dat Hamas wordt verslagen. Dat Zuid-Israël niet meer wordt bedreigd. Dat 7 oktober nooit meer zal kunnen gebeuren in de toekomst. Ja. Er wordt vanuit de hele wereld wordt er heel erg aangestuurd op een staakt het vuren. Hè? Dat de internationale gemeenschap zegt dat het allerbelangrijkste is dat er zo snel mogelijk een staakt het vuren komt. Wat zegt de Joodse traditie over dat idee?
Staakt het vuren is belangrijk, maar er zijn hogere waarden. Er zijn hogere waarden van veiligheid en dat we gewoon niet doorlopend bestookt worden. Want het is niet iets van gisteren en eergisteren. Het is al sinds 2007 worden we bestookt vanuit Gaza. En ik heb echt kennissen daar in al die kibbutzim die daar zijn. En ik vraag altijd, hoe is jullie dagelijks leven? Ja, we moeten om de havenklap de schuilkelders en de bunkers in.
Ja. Het is maar heeft het, kijk, in de tijd van de Talmud hadden we natuurlijk nog geen raketten en dat soort dingen. Maar kunnen we uit de Bijbel, uit de Talmud, de Joodse uitleg dus iets leren voor dit
voor
soort
nu,
moeilijke dingen?
Zeker. We kunnen best veel leren. Maar de vraag is, werkt het ook in de praktijk? Want we leven toch best in een andere situatie. Alhoewel ik vaak het gevoel heb dat we helemaal weer terug in die oorlogen met die Filistijnen uit de Bijbel weer terechtgekomen zijn. Maar het is een andere situatie. Het is ook in de internationale wereldorde gekomen. En daar moeten we ook rekening mee houden. Dus ik denk dat het toch anders is. En dat we absoluut af moeten gaan op een ceasefire, staakt het vuren, want het kost zoveel levens, het heeft helemaal geen zin.
Nee.
Maar een eeuwige vrede vrees ik dat er niet gegarandeerd is.
Niet op de korte termijn inderdaad.
Zeker niet op
de korte termijn. Wat verwacht u eigenlijk, dat er ooit die vrede zal komen? In Israël, in het Midden-Oosten?
Het is heel moeilijk te zeggen. Het Midden-Oosten is totaal anders dan het Westen, waar mensenrechten zijn, waar de staat veel belangrijke educatieve verplichtingen, et cetera, heel anders georganiseerd in het Midden-Oosten. En er geldt veel al het recht van de sterkste.
Ja.
Geen mensenrechten, het zijn echt het recht van de sterkste. En dat is heel moeilijk om vanuit het Westen waar je heel andere normen en waarden leeft, mm-hmm. te projecteren en je in te leven op de situatie in het Midden-Oosten.
Nee, dat is duidelijk, maar u bent ook rabbijn, u bent gelovig, gelooft in God.
Ik geloof in een vreedzame toekomst.
Dat opzicht, zeg maar, vanuit uw geloof, wat is het toekomstperspectief voor het Midden-Oosten?
Het toekomstperspectief voor het Midden-Oosten is dat vanuit Zion God zich openbaart aan de hele wereld, mm-hmm. aan iedereen. Dat is natuurlijk altijd de vraag, is het alleen maar voor het Joden of voor het Christendom of voor de Islam? Of...
Maar u zegt voor iedereen.
Ik denk dat voor iedereen staat ook heel duidelijk in de profeet Jesaja. Mm-hmm. Die zegt heel duidelijk dat Beit Tefilati is een Beit Tefilale Golamim. Mijn gebedshuis is een gebedshuis voor alle volkeren. Dus dat heeft niets met taal en volk en religie en wat dan ook te maken. Iedereen is welkom in Jeruzalem en dat zal de eindtijd zijn. En er zijn gewoon twee tradities. Hoe die eindtijd, hoe de Messiaanse tijd zal komen. Hoe de Mashiach, de Messias zal komen. Eén zegt, ja, de Messias komt als iedereen totaal verdorven is. Of de Messias komt als iedereen totaal goed is. Helemaal goed is.
Ja.
Dan hebben we het verdiend. Maar de realiteit is natuurlijk altijd ergens in het midden.
En daarmee bedoelt u, sommige mensen zijn verdorven en sommige mensen doen het goed.
Ja, en dat is niet zo eenvoudig. Want iedereen zegt van zichzelf natuurlijk dat hij goed doet. Dat de ander verdorven is.
Ja.
Dat is niet de Joodse positie. Wij denken dat er langzamerhand, want het is een groeiproces, en de Mashiach kan heel plotseling komen, elk moment, zegt Maimonides. Maar het kan ook een ontwikkeling zijn. En die ontwikkeling naar de vrede, we zien het in Europa, na veel oorlogen hier in Europa, dat heeft ook 6, 7, 8, 9 eeuwen geduurd, is men eindelijk tot de conclusie gekomen dat we beter vreedzaam met elkaar kunnen omgaan.
Ja. Maar als we kijken, hè, want u zegt de toekomst is dat de Messias komt.
Ja.
Wat is daarvoor nodig? Wat staat ons nog te wachten de komende tijd?
Wat er voor nodig is, is eenheid. Eenheid binnen het Joodse volk. En dat is ook nog een hele klus om dat goed op de rails te krijgen. Maar ook tussen de volken onderling. En dat zal langzaam, tergend langzaam, zal dat de ontwikkeling zijn. Zoals ik het zie, hè? De Messiaanse tijd kan ook komen gewoon door rijping, doordat we meer inzicht krijgen, meer gaan begrijpen. Mm. En we zien veel technologische ontwikkelingen ondersteunen, de verschillende gebeurtenissen en ontwikkelingen. Ja. Dus het is allemaal zeer wel mogelijk dat het heel langzaam, maar zeker wel, hè? Langzaam maar zeker, zeg in het Nederlands, langzaam maar zeker die Messiaanse tijden door onderling begrip, door onderlinge saamhorigheid, door onderlinge gevoel van eenheid.
Heeft u er hoop op dat dat binnenkort gaat gebeuren, dat de Messiaag komt?
Ja, als psychologisch denk ik dat dat moeilijk gaat. Dat zijn groeiprocessen. Dat kost heel veel tijd, heel veel vallen en opstaan en heel veel moeite om te realiseren dat de ander, ook al denkt hij heel anders, ook een mens is, ook een schepsel van God is. En dat we elkaar nodig hebben om die Messiaanse tijd te bereiken. Want het is uiteindelijk een tijd voor iedereen. Dus iedereen moet eraan meewerken en zal er ook aan meewerken. En ik denk dat we uiteindelijk toch door God gestuurd die richting opgaan.
Ja, nu, de Bijbel die leert ons om te bidden voor de vrede van Jeruzalem.
Ja.
Waarom is dat belangrijk?
De vrede van Jeruzalem. Jeruzalem, en met name de Tempelberg, is natuurlijk de plaats zoals Jacob, onze derde aartsvader uit de Bijbel, zegt. Dit is de poort van de hemel. In de poort van de hemel gaan onze gebeden naar boven. Komen alle zegeningen naar beneden. Dat waren die opstijgende en afdalende engelen. En daar is het de verbinding, het contactpunt tussen hemel en aarde. Ja. Daarom is het zo heilig. En met name dus die grote steen waar nu de Dome of the Rock op de Tempelberg overheen gebouwd is, is het centrale punt.
Dat is het centrum van Jeruzalem. Ja.
Dat was
maar waarom is dat zo belangrijk dat wij bidden voor de vrede van Jeruzalem, vindt u?
Omdat Jeruzalem het contactpunt is tussen aarde en hemel. Mm. Daar komt alle zegen vanuit de hemel naartoe. Ja. Zo gaan onze gebeden naar boven. Dus als je aanneemt dat het de navel van de wereld is, zoals wij in de Talmud
een soort van middelpunt van de aarde.
Ja, nee, maar het geeft ook aan dat er een verbinding is tussen moederlijf en kindslijf. Mm. Wij zijn een deel van het grotere geheel van God. En dat zal ook het hele gevoel zijn in de tijd van de Messias natuurlijk. Dat we met z'n allen kinderen zijn van God. En dat zie je in de theologie van Jeruzalem. Is dat een heel belangrijk thema. Dit is de navel van de wereld. Hier komt die verbinding tot God. Voor iedereen tot stand. En daarom moeten we bidden voor de shalom. Shalom betekent niet alleen vrede, maar ook de volledigheid. Dat Jeruzalem inderdaad een kanaal wordt waardoor alle zegen naar beneden komt en alle gebeden naar boven gaan. Voor iedereen.
Ja, eigenlijk wil ik een beetje uit die helikopterview proberen te trekken. Want we hebben het over wat zegt de Bijbel of wat zegt de Talmud over de gegijzelden. Wat zegt het over vrede, wat zegt het over toekomst. Maar we zijn weer eventjes in het hier en nu. 27 november 2024. Ja. In een realiteit waarin Israël nog steeds in oorlog is. Waarin de gegijzelden nog steeds in Gaza vastzitten. Waarin nog steeds ontzettend veel mensen in Gaza, in Libanon ook nog... lijden, waarin er veel boosheid is. Kijk naar wat er allemaal gebeurt in Amsterdam. Als we morgen daar ook gaan demonstreren tegen antisemitisme. Heeft u tips, zeg maar? En dan bedoel ik echt u als rabbijn. Vanuit de Bijbel, vanuit ons geloof. Hoe moeten we hierin staan?
Hierin staan met een positieve instelling. Dat we weten dat dit leven nou eenmaal een beetje een tranendal is. Mm. Dat het niet makkelijk is om hier echt goed met elkaar om te gaan. Dat is
gewoon een gegeven.
Helaas een gegeven op dit moment. Maar potentieel, zeggen alle grote geleerden van ons, dat potentieel is het goede daar. Dus we hoeven dat alleen maar nog naar boven te brengen. Dat kost veel tijd, veel moeite en veel focus. Hè. Je moet erop gericht zijn, je moet het willen. Je moet het willen zien ook. Je moet niet zeggen het glas is half leeg. Je moet zeggen het glas is half vol.
Dus je moet je focussen op het goede?
Moet je focussen op het goede. En dat is wat de grote heilige mensen altijd proberen te doen natuurlijk.
Ja. Ja.
Dat dat in de praktijk niet altijd naar buiten komt is heel jammer. Maar uiteindelijk is dat het waar het om draait. En dat probeer ik ook altijd naar voren te brengen. Dat het cement van de... Van onze gemeenschap en onze gemeenschap als volk in Nederland, et cetera, bestaat gewoon uit gevoelig voor elkaar zijn en proberen elkaars belangen, interesses en ook zijn als een ander te waarderen.
Respecteren, ja. Bent u er morgen bij in Amsterdam op een stoel?
Met Gods wil ben ik erbij, ja.
Ja,
geweldig initiatief.
Wat is uw reden om juist morgenavond op het Stopraplein te komen staan bij ons?
Omdat ik sta voor de strijd tegen antisemitisme. Maar dat heb ik al mijn hele leven gedaan, dus dat is niet veel nieuws. Maar ik zie dat het heel erg wordt. Mijn moeder zei altijd, ik hoop niet dat ik dit hoef mee te maken. Maar ze zag al 10, 20 jaar geleden dat het deze kansen opgaan.
Ja.
En je ziet, het wordt steeds erger. Het is ongelooflijk wat hier in Nederland gebeurt, maar ook in de rest van Europa.
Ja.
Het wordt steeds moeilijker.
Als u aan de kijkers één reden zou moeten geven waarom zij er morgenavond ook bij moeten zijn, wat zou u dan zeggen?
Omdat we duidelijk willen maken dat we staan voor positiviteit, we openstaan voor andere denkers en andere gedachten. En dat het dat we niet agressief zijn. Dat wij gewoon vrede willen en rust willen en elkaars eigen beleving van het leven erkennen en aanvaarden. En alleen op deze manier de Mashiach kan komen, de Messias kan komen. Want daar gaat het eigenlijk om. Het gaat niet zozeer in Amsterdam, het gaat wereldwijd om dat we die Messiaanse tijd zullen bereiken. Want daarin zal duidelijk worden waarom deze wereld geschapen is. Want dat God zo'n trieste wereld schaapt, dat bestaat niet, dat kan niet. Er zit iets goeds achter.
Ja.
En dat moeten we bereiken, dat moeten we halen.
En dat gaan we morgenavond
ook focussen.
Een klein beetje laten zien, hopelijk. Ja. Rabijn Evers, dank voor uw komst naar de studio. En u thuis ook, bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christenen voor Israël. En we hopen natuurlijk dat u er morgenavond ook bij bent. Als we een manifestatie organiseren in Amsterdam, niet op de Dam. Voor die mensen die nog denken dat het op de Dam is, dat gaat niet door. Maar hij gaat wel door op het Stopraplein in Amsterdam. Dat is bij het stadhuis. En we hopen dat u er allemaal massaal komt. Meer informatie kunt u daarover vinden op onze website cvi.nl/manifestatie. Dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.